Wij verzoeken de gemeente te zingen van Psalm 132 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Wij noemden nu 132 vers 5 en 6. Wij zullen in zijn woning gaan, ons buigen waar zijn troon zal staan en bidden voor zijn voetbank aan. Staat op tot uw rust, o Heer, met de arken van uw sterkte en eer. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid. Uw gunstvolk juicht door uw geluid. Versmaad hen die gij zalven liet, om uw knecht, om David niet. Wij noemden u van 132 vers 5 en 6.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Aan de gemeente zal worden voorgelezen wat u vindt in de eerste brief van Paulus aan de Korinten. daarvan het derde hoofdstuk, 1 Korinthe 3, vooraf de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn een enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald te helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht toen nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeselijk, want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeselijk en wandelt gij niet naar de mens. Want als de een zegt ik ben van Paulus en een ander ik ben van Apollos, zijt gij niet vleeselijk. Want wie is Paulus en wie is Apollos anders dan dienaars, door welke gij geloofd hebt en dat, gelijk de Heere en een iegelijk gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft nat gemaakt, maar God heeft een wasdom gegeven. Zo is dan nog gij die plant iets, nog gij die nat maakt, maar God die de wasdom geeft. En die plant en die nat maakt zijn één, maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar zijn arbeid. Want wij zijn Gods medearbeiders, Gods akkerswerk, Gods gebouw zijt gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe hoe hij daarop bouwen. Want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, het welk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, en iegelijks werk zal openbaar worden, want de dag zal het verklaren, terwijl het door het vuur ontdekt wordt, en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden, maar zelf zal hij behouden worden, doch alzo als door vuur. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in uw lieden woont? Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden, want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt. En niemand bedriege zichzelf. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, die wordt het dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God. Want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid. En wederom, de Heere ken de overleggingen der wijzen dat zij ijdel zijn. Niemand dan roemen op mensen, want alles is uwe. Het zij Paulus, het zij Apollos, het zij Cephas, het zij de wereld, het zij leven, het zij dood, het zij tegenwoordige, het zij tegenwoordige dingen, zij zijn alle uwe. Doch gij zijt van Christus en Christus is Gods.
Zoeken wij samen het aangezicht des Heren. Heere, volzalig, drieënig en aanbiddelijk wezen in den hemel. Het is voor de tweede maal dat wij ons met de gemeente mogen bevinden binnen de wanden van dit uw bedehuis. We hebben het uit uw woord gehoord dat uw gemeente op de aarde vergelijkt met een akker. Ach, mocht dan ook vanavond het zaad van uw woord vallen in een door u wel toebereide aarde. En wat in de weg van het natuurlijke leven noodzakelijk is, dat is ook noodzakelijk in uw kerk op de wereld. Eer dat het zaad wordt toebetrouwd, wordt de akker geploegd. Wordt de akker geëcht, wordt ze eerst bereid, opdat daarna het woord zou vallen in de zowel toebereide aarde. En u mocht u vanavond die akker zelf bereiden, heren. Ach, van nature is het alles braakland. En u hebt uw knechten de opdracht gegeven, braakt uw lieden dat braakland en zijt niet onder de doornen. Zo mogen u vanavond door de ploeg van uw heilige wet en door de echt van het evangelie de akkers willen toebereiden. Gedenkt u de gemeente, heren, mensenkinderen, op weg naar de grote godsontmoeting, die we samen niet zullen ontlopen, maar waarvan staat in uw woord dat er zijn zullen die zonder verschrikking voor uw aangezicht zullen zijn. En o God, doet het ons verstaan. We hebben vanmorgen de gemeente bepaald, bekeert u tot de levende God en scheurt uw hart en niet uw kleding. Hoe noodzakelijk is het om bepaald te blijven bij de waarheid van uw woord. En u bent u die God die zelf beloofd hebt dat de arbeid niet ijdel zou wezen in de Heere. En dan dragen we u daartoe de gemeente op. O grote opziener, er zijn er nog zo velen die daarheen reizen in dodelijke gerustheid, zonder te denken aan de noodzakelijkheid om met u in een verzoende betrekking te komen. Wij bidden van u, o God, maakt ze nog eens heilig onrustig. Zegt u die rust nog eens op. En gedenkt u dan daartoe bijzonder aan onze jeugd, aan onze kinderen. Heer, het is zo'n bange wereld waarin dat ze opwassen. Bang in de wereld en bang in de kerk. Maar laat het u kunnen behagen in die jonge harten de ernst van uw woord af te drukken. Want de wereld gaat voorbij in al zijn begeerlijkheid. En wie weet hoe dichtbij dat is, Heere. Want we kunnen vanavond in uw huis zijn. En volgende week kan er een rouwdragende familie hier zijn. Die getuigen moet van die of die is er niet meer. En dan gelden geen leeftijden. Dan is het ook niet omdat we zo gezond zijn en zo krachtig zijn. Want uw woord zegt dat de sterkste enkel ijdelheid is. En uw gemeente zong, ga niet de mens gelijk een beeld daarheen, gelijk een schaduw die verdwijnt. Ach, mocht het tussen u en ons toch goed liggen op weg naar de eeuwigheid. En maak daar toch werk van in de harten, in het waarnemen van de daartoe door u verordineerde middelen. Heere, er zijn er misschien die de rust opgezegd zijn, die het in de wereld niet meer kunnen vinden, die van alleszijdig de rust zijn opgezegd, maar die aan de andere zijde zich niet durven voegen bij uw gemeente, die wel zien dat u tweeërlei volk hebt, dat een gelukkig volk is, die wel weten van een weg van zaligheid, maar het is alles voor een ander en ze staan er zelf buiten. Maar wil u ze vanavond eens insluiten, Heere, opdat er melk mogen zijn voor de kinderen, maar ook een vaste spijs voor degene die de zinnen in Christus geoefend hebben. U weet ieders hart, u kent ieders legering, u weet de verlangens van uw Sion. Zou u zelf ze willen bevestigen en willen schragen en willen wijzen naar die enige prijs waardoor u met behoud van uw deugden uw kerk om vrij te kopen. Heere, wanneer we vanavond met de gemeente samen zijn, dan mogen we denken over het vierde gebod. Gedenk de Sabbatdag dat gedien heiligt. Zou u ons de geheimen van dat ware Sabbatsleven willen schenken, als onze Vader in ons onderwijzen dat we daartoe naastig naar Gods huis zullen komen, uw woord beluisteren, u openlijk aanroepen en christelijke handreiken doen, van onze boze werken zullen vieren en u alle dagen door uw geest in ons laten werken. O kom dan door de wind en komt o zuidenwind en doorwij toch dan de hof, opdat de specerijen mogen uitvloeien en dat er vanavond uw huis zouden verlaten anders dan dat ze er zijn ingekomen. We dragen aan u op degenen die thuis zitten en daarmee luisteren. Wil daar een zegen geven, Heere, en eenzame, gemeenzame omgangen met u in rijke mate schenken. Wij bevelen aan u wat in de ziekenhuizen is, hier en ook elders. Heere, zou u daar de wacht over willen houden? En wilt u ook die wegen van kruis en druk gebruiken tot zegen en tot zaligheid? Heer, u hebt ook het gezin van onze kinderen verblijd. U hebt aan de middag van de dag een pandje verleend. En u hebt ook daarin nog bevestigd dat bij u de uitkomsten zijn. Want u hebt leven gespaard. En u hebt leven geschonken. En hoe meer dat we nu toebetrouwd zijn, hoe groter de verantwoordelijkheid ook zal zijn, Heere, wil u over het gezin van onze kinderen de wacht betrekken. En laat dat jonge zaad een zaad zijn van u gekend en onder uw zegen mogen opwassen, opdat het een planting van uw naam zou kunnen zijn. En herstelt u de jonge moeder en wil over dat jonge gezin uw genadige vleugelen uitbreiden. O koning van uw kerk, gedenkt u de rouwdragenden in de gemeente. U bent het die beloofd hebt dat u de weduwen kent. Zou u ze hun weduwschap willen helpen dragen en doen ervaren, uw maker is uw man, Heere, daar is garen, dat is zijn naam. We denken aan de weduwnaren in hun eenzaamheid. Wil u zelf die verborgen ondersteuningen schenken? Denkt u aan de wezen, Heere, maar ook aan ouders, grootouders, die kinderen of kleinkinderen moesten afstaan aan de groeven. Heiligt daartoe al die wegen van druk en ach, dan is er nog zoveel verdriet, nog zoveel nood, zoveel ellende, die zo moeilijk is uit te drukken, die in elk hart, in elk leven is te vinden. Maar bent u die God die in het verborgene wonder werkt. We denken ook aan de zieken thuis. Er zijn ook ernstige zieken in de gemeente. Wil u ook daar nog betonen vanaf te weten en bevestigen dat bij u de uitkomsten zijn. Wij denken, o koning van uw kerk, aan onze studerende jeugd. Geef u ze de wijsheid van boven, afhankelijkheid van uw gedenkse die in militaire dienst zijn. Wil ook voor onze jongens waken. Geef ze te leven naar hun belijdenis. En allen die buiten het ouderlijke huis zijn en over de zeeën daarheen zwerven, wil u gedenken aan onze overheid die wij u bevelen. Wij hebben het van de week kunnen lezen, Heere, wanneer het regeringsprogramma aan ons bekendgemaakt werd, met alle zorgen die daarbij aanwezig zijn. Wij bidden of u dan zelf die God betonen die van ons af weet, Heere, want als u de voor ons komt te breken, de staf des broods, waar zouden we moeten blijven? We hebben u de duizenden redenen voor gegeven, want toen Jezus schuren vet is geworden, toen is het achteruit gaan slaan. Zou u willen gedenken aan de arbeid die geschiet onder de Joden en onder de heidenen? Wil ook daar uw Gods rijk uitbreiden en ook daaraan nog toebrengen tot uw gemeente? Denkt u, Heere, aan uw knechten? Gedenkt u aan de studenten? Wil u in de vakante gemeenten de broeders helpen in het lezen van het overjarige koren? En geef uw knecht deze avond de zalving van de Heilige die alle dingen weet, om Jezus wil. Amen. Wij zingen van 122 de versen 1 en 2. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, stand onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd, wel samengevoegd. Wie haar beschouwt, zal haar voor bouwheers kunstwerk groeten. En de stammen, naar Gods naam genoemd, gaan daar was op, daar elk zich buigt. Wij noemen nu van Psalm 122 de eerste twee versen. geliefden, als Paulus aan de gemeente van Korinthe zijn brief schrijft, dan schrijft hij hoe God de gemeente ziet. En dan neemt de apostel een heel wonderlijk beeld. Hij zegt: Gods akkerwerk zijt gij. Hij zegt: gemeente van Korinthe, je bent Gods akkerwerk. En dan kan een kind weten wat akkerwerk inhoudt. Want akkerwerk, dat begint niet met de oogst. En akkerwerk begint niet om vruchten in te zamelen. U zegt akkerwerk, dat begint met het ploegen. Eigenlijk gebeurt daar al een werk voor. Want eer dat er geploegd wordt, is er al een zaaiplan gemaakt. En al bepaald wat op een bepaalde akker dit jaar zal worden gepoot of gezaaid. En zo heeft God van voor de grondlegging der wereld zijn groot zaaiplan klaargemaakt. En bij de akkers waarin de Heere de gezegende vruchten zal gaan inzamelen, daar behoorde ook de gemeente van Korinthe bij. Paulus zegt: je bent Gods akkerwerk. En in die akker, er is van alles gebeurd, gewerkt, geploegd. Geploegd. Het kan toch niet buiten de ploeg. Heeft de Heere niet gezegd: braakt uw lieden toch dat braakland en zaait niet onder de doornen? En als de Heere dan daar de gemeente Gods mee vergelijkt bij een akkerwerk, o gemeente, dan moet u toch begrijpen dat het nodig is dat de ploeg in uw midden getrokken wordt. Hoewel die ploeger niet altijd ploegen zal, daar zal ook een tijd van eggen komen, van zaaien, van wasdom, van oogst, van inzamelen. Het beeld is treffend, veelbetekenend. We zouden vanavond kunnen vragen: hebt u in de gemeente dat akkerwerk in uw eigen leven leren kennen? En dan zou u een vraag terug kunnen doen: hoe weten we dat? Wel, daar zijn we vanmorgen met u over bezig geweest. Dan gaat de ploeg in uw leven, die heilige ploeg van woord en wet, die alles ondersteboven keert, net zo lang omkeert, totdat we zullen voorbereid zijn om het zaad van het evangelie in ons leven te ontvangen. En gelijk in een akkerwerk gebeurt, ik heb gezegd, daar komt wasdom, maar er is één akkerwerk dat zeker niet vergeten zal worden, dat is het wieden. Mensen, wij weten in dit land toch wel dat een akker die niet gewied wordt, vervuilt. En een vervuilde akker, dat gaat ten koste van de oogst. En als je geheel niet wiedt, dan gaat de oogst er geheel aan. Daarom moet in de prediking van het woord, naast de ploeg en de eg en het zaad, ook gewied worden. Het onkruid in ons leven mag niet blijven bestaan. Dat moet uitgeroeid worden tot het laatste toe. En ik geloof dat waar het nieuwe leven wordt gekend, dat er ook een reine begeerte is om van het onkruid verlost te worden. Dat werk nu, dat akkerwerk, daar zegt een apostel van: het is u voorgelezen, wij zijn daartoe Gods medearbeiders. Hij heeft als een medearbeider Gods al dat akkerwerk gedaan, niets vergeten. Van begin af zijn werk gedaan. En hoe de Heere dat werk op een zozeer bijzondere wijze de gemeente bekend maakt, dat vraagt vanavond onze aandacht. Als wij u wijzen naar de zondagafdeling, die u vindt voor deze avond in de 38ste, de 38ste zondagafdeling. We lezen nu vraag 103 met het antwoord. Wat gebiedt God in het vierde gebod? Eerstelijk dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. En dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastiglijk komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen christelijke handreiking te doen. Ten andere dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken vieren, de Heere door zijn geest in mij werken laten en alzo de eeuwige Sabbat in dit leven aanvangen. Wij willen van met u spreken naar aanleiding van deze zondag over de heiliging van de Sabbat. De heiliging van de Sabbat, en dan denken we ten eerste aan Sabbatswerk, ten tweede aan Sabbatsplicht en ten derde aan het Sabbatsleven. Het gaat over de heiliging van de Sabbat. Is in de eerste plaats Sabbatswerk. Eerstelijk kerkendienst, predikant, scholen onderhouden. Ten tweede Sabbatsplicht. Inzonderheid op de Sabbat, op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen, Gods woord horen, sacramenten gebruiken, God de Heer aanroepen, arm en christelijke handreiking doen. En dan het Sabbatsleven. En dat ik al de dagen mijns levens van mijn boze werken vieren. En wat er dan verder volgt. De Heilige Geest die leidde ons ook nu in de waarheid. Het vierde gebod, wat vanavond onze aandacht vraagt. U kent het toch? Gedenk de Sabbatdag. Dat gedien heilig. Zes dagen zo gearbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult ge geen werk doen, enzovoort. Over dat vierde gebod gaat het. Het vierde gebod dat de Heere geplaatst heeft op de eerste wetstafel. De eerste wetstafel die als inhoud heeft God liefhebben boven alles. Wanneer we dus het Sabbatsgebod overdenken, dan moeten we dat ons maar steeds voor ogen stellen, dat vierde gebod dus, God liefhebben boven alles. En dat openbaart zich in een wonderlijk Sabbatsgebeuren. Dat Sabbatsgebod, dat is niet ons bekend als de Nieuwtestamentische gemeente. Dat Sabbatsgebod, dat kende ook Israël, want toen de Heere bij de Sinaï de wetgeving aan Mozes openbaarde, toen stond ook dat gebod erop. Dus het is van een goddelijke hemelse oorsprong. Maar dat Sabbatsgebod, dat kende de mens al in de staat van de rechtheid. Toen de mens daar leefde met God zijn schepper en formeerder, toen functioneerde al het Sabbatsgebod. Het gebod dat de Heere zelf openbaarde wanneer hij in het hart van Adam ingrifte de heilige bedoeling, namelijk en God heiligde die dag, leert Genesis 2, en op deze dag heeft God van al zijn werken gerust. Daartoe heeft de Heer die dag gezegend en deze dag geheiligd. Hij heeft op die dag van zijn werken gerust. En dat rusten Gods, dat wil natuurlijk niet zeggen dat de schepper van de einden der aarde moe of mat was geworden. Maar het rusten Gods, dat geeft weer het heilige vermaak dat de Heer heeft in zijn eigen werken. Dus het Sabbatsgebod, dat is een gebod waarin dat God zich vermaakt, heilig vermaakt in het werk dat zijn goddelijke handen voortbrachten. Wanneer het woordje Sabbat tot ons komt, het Sabbatismos, rust betekent het. Het kan ook weergeven het woordje wat wij als pauze gebruiken, eten tot uzelf komen, even uitrusten van de vermoeienis en ons dan vermaken in hetgeen dat we hebben gepresteerd. Deze gedachten die liggen in het Sabbatsgebod samengeweven. Het gaat in wezen dus dat de Heer zegt, naar het einde van zijn werken, ik vermaak mij in mijn werk. En hij drukt datzelfde gebod in het hart van de mens in met een opdracht dat zijn hoogste vermaking zal zijn in God en in zijn werken. En wanneer we dat even tot ons laten doordringen, dan gaat het dus in het Sabbatsgebod in de eerste plaats niet wat we laten op Gods dag. Maar dan gaat het in de eerste plaats wat we doen op Gods dag. En als we werkelijk het Sabbatsgebod verstaan door ons vermaak te hebben in God en in zijn dienst, dan is er vanzelfsprekend voor het andere geen ruimte meer. Wanneer de heilige dienst des Heren in ons leven functioneert, en bijzonderlijk op de dag des Heren zich openbaart, en dan is al de ruimte die de mens zoekt van wel of niet op de Sabbat gelijk al beantwoord. Want als ons hart vervuld is van de dingen van Gods Koninkrijk, dan is er geen ruimte meer voor ijdel leven, voor zonde en alles wat de mens van nature aanhangt. Als onze Vader in het Sabbatsgebod met ons gaan behandelen, dan komt ook weer in de vraag opmerkelijk naar voren wat ze hebben beoogd. Ze hebben de geboden Gods verstaan. Wat gebiedt God? Dus de Heer zegt, dat is hetgeen wat op de dag des Heren, wat in het Sabbatsgebod samengeweven is. En als onze ouden dan dat antwoord voor ons gaan opschrijven, dan blijkt in het laatste gedeelte van het antwoord dat ze de dienst des Heren niet alleen op Gods dag hebben gesteld. Want ze gaan spreken over een Sabbatsleven. Een Sabbatsleven om alle de dagen van onze boze werken te vieren en God door zijn geest in ons te laten werken. Dus de zuivere betekenis van het Sabbatsleven, dat brengt niet alleen een stukje zondags godsdienst, maar dat betreft het leven de ganse week door. Gods kinderen, die moet je kunnen kennen, niet alleen zondags in het bankje, maar die moet je kunnen kennen in hun arbeid, achter het stuur van je auto, die moet je leren kennen in je keuken. Gods kinderen moet je op alle terreinen van het leven daarin kunnen terugvinden. En dat hebben onze ouden op hun eigen wijze weer zo zuiver didactisch aan ons voorgesteld. En ze doen dat in een bepaalde orde. Want ze gaan in de eerste plaats beginnen om te spreken over het allerbelangrijkste. En wat heeft God het allerbelangrijkste gevonden toen hij hemel en aarde voorbracht? Dat was de mens en de dienst van God. Het allerbelangrijkste wat de mens opgelegd is, dat is de dienst van God. Dat is het allerbelangrijkste. En al hetgeen wat de mens betracht, of welke taken hem ook op deze aarde zijn betrouwd, ze zijn slechts een geringe schaduw van de hoofdopdracht die God aan ieder mens gegeven heeft. In het Sabbatsgebod domineert de dienst van God. En daarom zijn ze daar ook terstond mee begonnen. Er staat namelijk eerstelijk, daar gaat het mee beginnen, dat de kerkendienst of het predikambt en de scholen onderhouden worden. Wanneer dat we de kerkendienst en het predikambt en de scholen op één rijtje gesteld zien, dan wil het zeggen dat kerkendienst zonder ambt niet denkbaar is. Dus een dienst van God waarin met de ambtelijke dienst geen rekening gehouden wordt. Een dienst van God waarin de ambten niet juist functioneren. Een dienst van God waarin de ambten geheel niet worden aangetroffen. Dat is in lijnrechte strijd met het hoofddoel Gods, namelijk de dienst des Heren. Er kan dus nooit gesproken worden van een zuivere dienst Gods als de ambten daarin niet juist functioneren. Ik dacht dat we dat ook vandaag in de dag wel eens mogen stipuleren in het licht van de vele zich opdringende sekten die op alle terreinen zich openbaren, Zevende Dag Adventisten, Mormonen, de mensen van het einde der aarde, Jehovah getuigen en al die sekten die met de ambtelijke dienst van God niet hebben gerekend. Onkerkelijkheid, al deze dingen worden terstond in het Sabbatsgebod als zonde aangewezen. Wanneer het gaat dat de kerkendienst onderhouden moet worden, heeft het woordje onderhouden daarin een bepaalde betekenis. Het woordje onderhouden kan ik misschien het beste terugbrengen op het natuurlijke leven. Een vader onderhoudt zijn gezin. Ja? Een moeder onderhoudt haar huishouding. Een patroon onderhoudt zijn bedrijf. Dat wil zeggen dat met inzet van alle krachten en met alle middelen die hem daartoe ten dienste staan, hij bezig moest zijn om het tot grote ontwikkeling te brengen, om het tot bloei en tot heerlijkheid te brengen. Het gaat dus om een welzijn wat voorgestaan moet worden. En nu gaat de Heere dat ook hier ons zeggen, dat het welzijn van zijn gemeente op de aarde hem bovenmate ter harte gaat. En hij zegt, nu moet alles ingericht worden om dat te gaan onderhouden. Dat moet de liefde van ons hart zijn. Dat veroordeelt alle starre, dorre beschouwing van God en goddelijke zaken. Dat is de inhoud van ons leven. De zaak des Heren, die moet boven alles in ons leven functioneren. En daarnaast heeft de onderwijzer ons bepaald dat daaraan verbonden is het predikambt, de ambtelijke dienst. Waarom hebben onze vaderen de kerkendienst en het predikambt als het ware in één noemer begrepen? Wel, dat hebben ze gedaan op een schriftuurlijke wijze. Waar het predikambt niet is, functioneert immers de eredienst niet. Het heeft immers God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Hoe zouden ze geloven zonder hen die het ze predikt. En het woordje prediking is afgeleid van het woordje predicair. En dat woordje predicair, dat wijst weer terug naar het woordje heraut zijn. Dus dat betekent dat de gemeente zorgen moet dat dat predikambt functioneert. De heraut van God gesteld in het midden der gemeente, die moet dus zijn werk kunnen doen tot de opbouw van de gemeente van Christus. Van deze schreef bijvoorbeeld Paulus in de Hebreeënbrief: zijt u opzieners onderdanig, want ze waken voor uw zielen. Ze zijn tot de opbouw van de gemeente Gods, tot de voltooiing van het lichaam van Christus. Daarom heeft het predikambt zo'n bijzondere beduiding. De Heere heeft, naar zijn eigen woord, sommigen daartoe gegeven. Sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot het werk van de bediening. En nu zeggen onze vaderen, door het sabbatsgebod krijgt de dienst des Heren zijn hoogste luister, en dat gebeurt dan ook door de middel van de bediening. Want waar de profetie ontbreekt, wordt het volk ontbloot. Er is geen groter oordeel dan dit oordeel. Wanneer de Heere Israël, u denkt maar in de tijd van de richteren, strafte. Wat deed de Heere dan? Dan onthield hij van Israël degenen die in zijn dienst waren. En wanneer de Heere dat volk dan weer in de schuld zag, en ze weer in ware boetvaardigheid voor God bogen, dan staat er, en de Heere verwekte, en dan werden weer aan dat volk profeten en richters gegeven. Een gemeente, een volk, een kerk kan dus zijn ambtelijke dienst verzondigen. Een gemeente kan dus zijn dienaar verzondigen. Dat zijn de voorbeelden in de oud-testamentische bedeling, maar uit te duidelijk van. En bovendien heeft de Heere Jezus dat met zoveel voorbeelden in het evangelie ons duidelijk gemaakt, zeggende, als gij een huis binnengaat, een stad binnengaat, en ze horen u niet, schud dan het stof van uw voeten. En ze zeien tot een heiden en tot een tollenaar. U denkt bijvoorbeeld maar aan het voorbeeld van Paulus. Als hij in zijn zendingsreizen arbeidt, dan is het eerste wat hij doet, dan gaat hij tot de synagogen. En dan gaat hij eerst tot de Joden. Maar dan leest hij op verschillende plaatsen in de waarheid, wanneer de Joden hem uitwerpen, dat hij het woord van zijn grote meester gebruikt en het stof van zijn voeten afschudt en zegt, en ik wend me nu tot de heidenen. Daarom moet het kerkendienst en het predikambt onderhouden worden. En dan kom ik weer bij dat woordje onderhouden terug. Wanneer een moeder haar kinderen onderhoudt, dan gaat dat met liefde gepaard. Dat is een koestering waarmee de moeder betoont de verantwoordelijkheid tegenover de kinderen. Alzo heeft de gemeente des Heren een bijzondere opdracht van God betrouwd, want ze moeten de kerkendienst en ze moeten het predikambt onderhouden. Dat wil zeggen koesteren en liefhebben. Bovendien voegen onze vaderen daarbij dat de scholen onderhouden worden. Er is over dat woord, de scholen, nogal veel gesproken en ook de gedachten daarvan, die zijn op verschillende wijze naar voren gebracht. Welke scholen bedoelt eigenlijk hier het woord van God? We kunnen het beste maar te raden gaan bij Ursinus en zijn schatboek. U weet dat Caspar Olivianus en Ursinus samen deze Heidelberger hebben opgesteld in opdracht van de godvruchtige keurvorst van Heidelberg. En dan schrijft Ursinus in zijn schatboek erbij dat scholen de kweekplaatsen des Heren zijn. En dan bedoelt hij dat in bredere zin. Het zijn, zegt hij op een andere plaats, de planthoven des Heren. En daarom hebben onze vaderen de verantwoordelijkheid van eigen scholen zo sterk benadrukt. Het zijn de planthoven des Heren. En nu kunt u het beeld wat hier ons voorgehouden wordt duidelijk begrijpen. Een planthof. Een planthof. En in dat planthof, daar plant de Heere, zegt hij, de planting van zijn heilige naam. Maar als nu de scholen niet meer beantwoorden aan het doen, en daar wordt over God en goddelijke zaken niet gesproken, en er wordt daar niet gehandeld over de dingen van Gods koninkrijk, dan moeten we toch vanavond, en we gaan geen betoog voor christelijk onderwijs houden, want dat is vanzelfsprekend, maar dan is het dus zo, mensen, neutraal, neutrale school, daar horen uw kinderen niet. Daar horen uw kinderen niet. Daar kunt u lang en breed over praten en alle voordelen en bepaalde bezwaren en breidt u het allemaal maar uit. Maar uw kinderen horen met een gedoopt voorhoofd niet op scholen die geen planthoven des Heren zijn. Niet waar? Dat is afgelopen, dat kan gewoon niet. Dan handelt u in strijd met het Sabbatgebod. Die planthoven des Heren, dat geldt zowel voor het lagere onderwijs als voor het middelbaar onderwijs, als voor het hogere onderwijs. Maar dat geldt ook voor de theologische vorming van de dienaren des woords. Oudtestamentisch waren deze scholen volop bekend. Samuel had een school in Rama en Gilead. Ten tijde van Elia waren er scholen te Bethel en te Jericho. Paulus was onderwezen op de school van Gamaliel, naar de vaderlijke wetten. De discipelen van Jezus hebben 3 jaar hoge school van de hoge profeet gehad. Daarom is de theologische vorming naar de opdracht van het woord van God geboden. Ook daarin is strijd geweest. Velen hebben gedacht, gemeend, dat een dienaar des woords, wanneer hij geroepen wordt, dat hij rechtstreeks zo van de hemel zoveel krijgt, dat een vorming niet meer nodig is. Wil dat dan zeggen, dat de Heere niet eens op een zeer bijzondere wijze zijn knechten, zijn dienaren, boodschappen geeft? En dat het kan gebeuren dat je onder de preekstoel staat met een overdachte tekst, en dat de Heere op de preekstoel zegt, dan ga je toch eens een andere tekst vandaag behandelen. Natuurlijk gebeurt dat. De Heere is daarin de soevereine. Daarom is ook in de voorbereiding voor de Sabbat zo'n afhankelijk ambtelijk leven noodzakelijk. Maar er is ook een natuurlijke vorming, waarin we de schriften hebben te onderzoeken, gelijk Paulus schrijft aan Timotheus, onderzoekt de schriften, houdt aan in het leren en in het vermanen. Dat is, dacht ik, de zo hoofdgedachte die in mijn eerste gedachte tot u komt. Wanneer je al deze dingen ziet, dan komen er natuurlijk zoveel dingen in je hart en je gedachten. De practicale dingen van het leven, waar ik vanavond toch ook wel eens zoveel van zou willen zeggen. De ambten, de scholing en die bijzondere bediening van de Heilige Geest. Ik noem maar eens voorbeelden. Misschien mag ik in alle bescheidenheid daar wel eens wat van zeggen. We zijn soms zo vreemd van elkander. Ik herinner me dat we ruim 19 jaar geleden op een donderdag in de gemeente Intree gepreekt hadden. Predik uit het 1 Korinthebrief. Wij prediken nu Christus, de gekruiste. En we hadden voor de zondag ons wat voorbereid, als we dachten. En we hadden als waarheid overdacht, Psalm 43, het 3e vers, zendt Heer uw licht en waarheid dat die me geleidde. Ik had daar in mijn gedachten een hele mooie tekst voor gevonden om het ambtelijke werk in Dirksland aan te vangen. En ik weet nog goed, het was zo'n uur of 9, 10 uur begon de kerk. En 9 uur ging ik naar mijn studeerkamer om mijn knieën te buigen voor de Heere. en te vragen of de Heere de waarheid wilde openen die ik overdacht had. En in plaats dat de Heere die waarheid opende, sloot de Heere totaal toe. Totaal toe. Als God iets afneemt, dat is een verschrikking. Want de eerste, beste uur dat ik me voorbereidde voor de kansel, voor de gemeente die ik meende dat God me betrouwd had, liet de Heere me staan, want ik had geen boodschap. En ik weet dat ik met mijn handen naar boven stond in de studeerkamer met een schreeuw naar God. En dat de verklagers van binnen hier zeiden, je kan wel zien dat jij naar die gemeente moest. Dat komt nou wel openbaar. Want de eerste beste zondag zou je voor schande daar staan, want de Heere neemt de boodschap uit je gedachten weg. En ik stond daar met mijn handen naar boven en ik kreeg een klop op mijn studeerkamer. En ze stonden me al op te halen, ik moest weg. Ik heb van de pastorie tot het oude kerkraadskamertje niet zoveel gezegd. En terwijl die oude kerkraad er om me heen zat en op allerlei wijze gesprekken begeerde, had ik niet één woord, want ik ging in de waarneming mijn ondergang tegemoet. En mensen, terwijl we onder die oude preekstoel stonden, met een schreeuw naar de hemel, komt de Heer met kracht in mijn ziel, zo hij vertoeft. Verwijt hem, hij zal gewisselen komen en hij zal niet achterblijven. Het was of de Heer de schriften zo voor me opende. Dat is mijn eerste preek geweest in de gemeente, die zo rechtstreeks van de hemel gekomen is. Maar daarmee heb ik geen vrijmoedigheid gevonden om me voortaan niet voor te bereiden. Ik heb er wel een les in geleerd. Wat voor les? Om het af te wachten soms tot de zaterdagavond toe. Dat is wel de heilige les die God me altijd voorgehouden had. Namelijk deze, dat de zuchtingen en de noden van de gemeente een gangse week worden samengebundeld en opklimmen in de oren des Heere Zebeo. En dat het de Heere dan behaagt, soms morgens, soms 's avonds, beurt ook wel eens om 2 uur 's nachts. Om een heel kennelijk te bepalen bij een schriftgedeelte, om dan te zeggen, daar mag je nou morgen de gemeentes wat onderwijs uitgeven. En dan geloof ik inderdaad dat dat de zuiverste bewijzen zijn van de ambtelijke zalving en van de ambtelijke dienst. De gemeente die zucht en de gemeente legt zijn noden voor God. En dan geeft de Heere langs de weg van de ambtelijke dienst daar antwoord van in de gemeente. Ziet u, zo moet de kerkendienst, het predikambt en de scholen functioneren in de gemeente des Heren. Dat was ten eerste het werk van de Sabbat. Ja? In de tweede plaats de plicht van de Sabbat. En dan lees ik onderscheiden dingen. Dat ik inzonderheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naastig komen om Gods woord te horen, de sacramenten te gebruiken, God de Heere openlijk aan te roepen en de armen een christelijke handreiking te doen. U voelt het, een breed betoog moet dan onze aandacht wel vragen om deze zaken even op zijn plaats te zetten. Laat ik in de eerste plaats beginnen, wanneer hier gesproken wordt over de rustdag, dat hier gewaagd wordt van de rustdag van de nieuwtestamentische gemeente. Wat voor onderscheid was er tussen de rustdag van de oudtestamentische gemeente en de rustdag van de nieuwtestamentische gemeente? Oudtestamentische gemeente, die had toch een andere dag als de Sabbat, als de nieuwtestamentische kerk? Heeft dat een schriftuurlijke grond? Vanzelfsprekend. Eigenlijk het begrip is kinderlijk eenvoudig. De oudtestamentische gemeente die leefde nog, terwijl het evangelie in de bolster van de wet verborgen was. De schaduwachtige bediening die heenwees naar Christus en naar het werk van Christus dat nog voltooid moest worden, die oudtestamentische die leefde in een heilig opzien naar een voltooid werk. Werken en de rust moest nog komen. Maar de nieuwtestamentische gemeente, die staat achter de heilsfeiten. Christus heeft in alle heerlijkheid het werk van zijn Vader voltooid. En de nieuwtestamentische kerk leeft uit het werk van Christus. Om daaruit de ganse week zijn kracht en zijn rust te mogen putten. Daarom was de eerste openbaring, daar stond na de Pasen. Toen de Heere de heerlijkheid van zijn werk bevestigd zag door zijn Vader. En op de eerste dag der week openbaarde hij zich aan zijn gemeente. Pinksterdag, eerste dag van de week. U vindt het door de brieven heen, u vindt het bij Johannes in de openbaringen. En op de eerste dag der week, waarmee de Heere duidelijk aan de nieuwtestamentische kerk leerde dat een ander leven was aangebroken. Oude Testament, werken, rust. De nieuwtestamentische kerk komt uit de rust op en mag daaruit in heilige werkzaamheid samen zijn. Ten slotte de andere gedachten die dan ons tegenkomen. Wij komen, staat er, op de rustdag. En dan merken we weer, daar stond op die fijne woordspeling van onze vaderen. Daar staat dat we dan tot de kerk naastig komen. Nee. Dat we dan tot de gemeente Gods naastig komen. Want we komen, ach, het woordje kerk heeft zo'n algemeen begrip. Maar onze vaderen hadden een diepere gedachte. Die dachten niet aan grote kerktorens. En die dachten niet aan monumenten. Die dachten niet aan grote gebouwen. Die dachten over het wezen van de zaak. En dat wezen van de zaak was dat op de dag des Heren de gemeente samenkwam. De gemeente. De gemeente. De gemeente Gods. Want in wezen, jong en oud, is kerkdienst de samenkomst van de gemeente. De gemeente die wel in de vorm openbaar wordt, waarin het wezen functioneert en tot openbaring komt. Wanneer het wezen niet meer te vinden is, is de vorm dood. De vorm van de gemeente heeft alleen zijn waarden als het wezen daarin kan leven en functioneren. Wanneer het wezen van de gemeente Gods in de vorm zich niet meer bewegen kan, dan is het ogenblik aangebroken dat het wezen een vorm zoekt waar ze wel in leven kan. Hier hebben we heel kinderlijk eenvoudig de oorsprong van de kruisgemeenten, de oorsprong van de afscheiding, omdat het nieuwe leven, het wezen, zich niet meer in die vormen, die harde wettische vormen, die natuurlijke vormen, en door de kerkordening opgericht door koning Willem I, zich kon begeven. Toen heeft het wezen gezocht naar een vorm waarin ze na de schrift konden leven en tot openbaring komen. De gemeente Gods. En dan komen we naastig. Niet nu en dan, morgen, 's avonds niet, wanneer we zin hebben of geen zin hebben, naastig. We lezen van Rut, haar thuisblijven was weinig. We lezen van de grote meester, hij ging op de dag des Heren naar de gewoonte op. Want God wil zich aan zijn eigen vormen openbaren. De Heer wil daarin wonen. We leven niet uit een bepaald gevoelselement van nu wel of niet. Of ik wel of niet goed bij mijn hart ben. Want mensen, ach, als de kerk, de ware gemeente Gods, naar de kerk moest als ze goed bij haar hart waren, dan zouden ze misschien 50 van de 52 zondagen thuis moeten blijven. Maar de Heer heeft wel menigmaal betoond, wanneer ze in de weg der gehoorzaamheid zich begaven onder de bediening, dat de Heere die dorheid en die dodigheid en die koudheid in één ogenblik kon veranderen. Daarom naastig naar dat woord van God. Want er staat dat we naar die gemeente Gods naastig gaan komen in de eerste plaats. En dat is dan het allerbelangrijkste om Gods woord te horen. We komen dus niet naar de kerk, en vergun me dat ik dat nu zeg, om een mooie reden te horen. We komen niet naar de kerk om te horen of die man dat wel eens precies letterkundig zegt, of zijn zinnen wel Nederlands zijn, of er soms geen vreemde woorden tussen zijn, of hij wel eens struikelt. Maar we komen om dat woord van God te horen. Wat Gods beval ons zegt, is vanuit de prediking vandaan het woord van God in de gemeente. Dat geeft dus dat alle menselijke vondsten op een preekstoel moeten gemijd worden. Het woord van God moet tot de gemeente gebracht worden, want daar komt de gemeente voor naar de inzettingen. In de tweede plaats is het staat er om sacramenten te gebruiken. Sacramenten waar in het verleden in de zondagafdelingen zoveel van gezegd zijn, als tekenen en zegelen van God ingesteld om de beloften van het evangelie des te beter te doen bestaan. We komen om die sacramenten te gebruiken, er gebruik van te maken, de waarde daarvan te leren kennen. Zo kan iemand bijvoorbeeld jarenlang de betekenis van zijn doop leren kennen. Dan gebruikt hij zijn sacrament geestelijk in zijn bankje. Dat kan. Je kan de nachtmaalbediening geestelijk beleven. Je kan ze ook in de dadelijke tegenwoordigheid beleven. We moeten die leren gebruiken en heilig opzien. Nog meer, er staat dat we de Heere openlijk aanroepen. Daarmee bedoelde ze de openbare aanroeping van het gebed in de ambtelijke voorbeden van de gemeente. Is er een ander schijnt tussen het gebed dat u doet als u op uw plaatsje komt, of is er onderscheid op het moment dat de dienstdoende predikant het openbare gebed uitspreekt? Ja, dat is onderscheiden, natuurlijk. Want de openbare aanroeping is dat als het ware heel de gemeente, in de toenadering van het ambtelijke gebed bij God gebracht wordt. En dat ambtelijke gebed, dat heeft daar natuurlijk zijn vaste elementen. Wanneer je hoort, die man die heeft al een preek gehouden in zijn gebed. Dat hoor je wel eens zeggen, het leek wel een preek. Dan moet je zeggen, dat is het gebed helemaal niet. Want hij moet de noden van zijn gemeente bij God brengen. En dan gebeurt het dat de geestelijke noden die in het gebed genoemd worden, inderdaad noden zijn die de Heere zo in de dadelijkheid op het hart legt en zo bij God gebracht worden. En dan kan het inderdaad zijn dat dan de openlijke aanroeping van des Heeren naam is, als een tolk van een arme tobberd die soms in de kerk zit en zegt, man, nu breng je heel de noden van mijn ziel, die leg je zo voor God neer. Daarom bid de gemeente met de dienaar des woords mee, openlijk aanroepen. Nog een zaak, en staat er, armen christelijke handreiking doen. Ja, daar ga ik niet zoveel van zeggen. Christelijke handreiking. Wanneer we dat beeld uit de schrift zouden opzoeken, dan zijn er tientallen schriftvoorbeelden. Hoe moet ik dat nu eens eenvoudig zeggen? Ja, een handreiking, dat is geen fooitje. Ja? Je weet wat een fooitje is, hè? Toegeef je vooruit. Maar een christelijke handreiking, dat betekent dat we dat uitreiken aan de koning zelf. Daarmee we de gestalte van ons hart weergeven. In wezen zou het zo moeten zijn, jong en oud, als u met uw gezin u voorbereidt voor de eredienst en uw christelijke handreiking uitdenkt, dat u op uw knieën zou moeten gaan en zeggen, Heere, hier heb je mijn hart, hier heb je mijn leven en dat is mijn handreiking, die ga ik straks uitreiken. Dacht u ervan? Dat is een christelijke handreiking. Als je onder de heidenen komt, ja, meer kerken, maar dan is daar een bepaald gebruik. Een gebruik wat ontroerend aandoet. Wanneer de gemeente zijn gaven bijeengebracht, dan worden al die gaven bij elkaar gebracht. En dan degene die de dienst leidt, die gaat dan de Heere danken. En die gaat die gave van de gemeente, die gaat hij aan de Heere voorleggen. Dat is een gebruik onder de heidengemeenten. Dan worden hun offeranden zo voor God neergelegd. En omdat het er veel in nature gebeurt, is dat een opmerkelijk gebeuren. Het zou dus zo moeten zijn, en ik zeg het in alle eerbied, dat we de collectezakken hier op een grote schaal moesten kunnen uitgieten. Hè? En dat u en iedereen die collecte ziet, en dat ik naar beneden zou komen en zeggen, Heere, dat is de gave van de gemeente die ze u aanbiedt. Een christelijke handreiking, dat wil zeggen waar God van af weet, waar God voor aangeroepen kan worden, die we de Heere met een geruste conscientie kunnen aanbieden. Dat was de sabbatsplicht. En dan het sabbatsleven, mijn derde gedachte. We gaan er eens van zingen. Psalm 84, de eerste twee versen, hoe lieflijk, hoeveel heil genot, en zelfs vinden mus een huis. 1 en 2 van Psalm 84. Thank you. Het Sabbatsgebod bepaalde ons bij Sabbatswerk, bij Sabbatsplicht, maar ook bij Sabbatsleven. En als u even meeleest, dan zien we daar drie zaken in. In de eerste plaats van onze boze werken vieren. Ten tweede de Heere door zijn geest in mij laten werken. En tenslotte al zo de eeuwige Sabbat in het leven aanvangen. Voorwaar in veel te rijke gedachten om dat in een paar minuten u voor te houden. Maar de hoofdzaken er dan maar uit. In de eerste plaats vraag ik uw aandacht voor dat woordje vieren. Kennen we dat nog, het woordje vieren? Zo kan je bijvoorbeeld een anker laten vieren. Een net laten vieren. Als kinderen een vlieger laten vieren. Dan begrijpt u de bedoeling van het woord. Vieren, dat wil allemaal zeggen, allemaal verder van je af. Allemaal meer van je af. Heel ver van je af. Dus iets wat zo ver mogelijk van ons verwijderd moet worden. Wat moeten we laten vieren? Onze boze werken. Nee, mijn boze werken. Deze onderwijzer die is geestelijk en bevindelijk nog altijd bezig om door de geest der ontdekking te leren wat de gemeente Gods elke dag leren moet. Graaf nog maar dieper, mensenkind, en dan zal je nog veel meer gruwelen vinden. Zijn boze werken. En over die boze werken, daar is nog wat van te zeggen. Ja, tegen God, tegen zijn woord, tegen zijn wil, tegen zijn wet en werken die niet in overeenstemming zijn met de rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Boze werken. Wanneer raak je ze kwijt? Wel eens een snik van je ziel geweest. O God, wanneer raak ik ze kwijt? Toch leggen onze Vader een heilige verantwoordelijkheid op de gemeente Gods. Want tegenover het woordje vieren staat het woordje trekken. Ik kan, om de BLDW maar te gebruiken, een anker optrekken, naar me toe halen. Ik kan een net optrekken. Ik kan mijn vlieger weer naar me toe trekken. En dan heeft de gemeente des Heren een heilige taak. Om dat vieren van de boze werken, alles wat niet van God is, laat het los, laat het los, laat het los. Zegt het woord van God dat niet? Laat los en dan zal je losgelaten worden. Boze werken, boze dingen, boze zaken. Al gaat het dwars door ons vlees heen, zegt de Heer, laat ze maar gaan. Laat ze maar los. Zou veel van te zeggen zijn. Zo kon, om u dat duidelijk te maken, eerst David Absalom niet laten vieren. O, Absalom. Maar toen God hem leerde de heilige rechtvaardigheid Gods te aanvaarden, toen moest hij hem laten vieren. Zo kan je boze werken, boze mensen, boze personen een keertje los moeten laten. Dat kan. Dat kan in het natuurlijke leven, dat kan in het zakenleven, dat je op een ogenblik zegt, ik moet je loslaten. Dat kan je hebben in gezinsleven, bitter, maar dat kan. Het kan ook in kerkelijke leven, in het ambtelijke leven. Daar zegt mensen, ik moet het loslaten. Ik moet het loslaten vanwege de boosheid. Dat moet ik doen alle dagen. Dus niet ene dag, maar dat moet helemaal leven zijn. Dat was één puntje eruit. In de tweede plaats staat er, dan moet ik de Heere door zijn geest in mij werken laten. Nou, dat is nogal wat onze vaderen stellen. God door zijn geest in mij laten werken. Kan je dan de werken van Gods geest tegenstaan? Kan je de werken van Gods geest dan bedroeven? Ja, natuurlijk kan dat. Het aanhouden van zonde, het aanhouden van een werelds leven, een aanhouden van een slordig leven, en dan inderdaad bedroeven we en staan we het werk van de Heilige Geest tegen. Je hoort vandaag aan de dag zoveel zeggen, wat wordt er toch weinig meer uit God genoten? Zou je de oorzaak niet eens gaan zoeken in je eigen leven? Dacht je dat God over de zonde heen komt? En dat de Heer zijn goedkeuring geeft over een slordig werelds leven? Hoe kan dat nou, mensen? God door zijn geest in me laten werken, dat wil zeggen, ons hart open laten voor de zoete inkomst van de Heilige Geest. God is die door vlakke velden rijdt en zijn naam is Heere der Heren. Nog één zaak, en dan lees ik, en alzo de eeuwige Sabbat aanvangen. Ja, daar staat nog wel bij, de eeuwige Sabbat in dit leven. Kom ik het woordje sabbatismos even tegen. Hier op de aarde wordt van dat leven met God, dat verborgen sabbatsleven, iets erkend, gevoeld. Sabbat heeft het woordje rust in zich. Dat wil dus zeggen dat er tijden in het leven zijn van Gods kinderen, dat ze hier een wonderlijke, zoete rust ervaren. Een onuitsprekelijke rust. De gemeenschap met God, de gevoelige waarneming van zijn genadewerken in het leven, die geven hier op de aarde van die tijden, waarvan Ledeboer gezongen heeft, was er even uit, met Jezus zoete bruid. Die zoete tijden, die hier in dit leven beginnen. De ouders hadden gelijk, toen ze zeiden, we zullen geen vreemd God ontmoeten. We zullen daar geen vreemd werk gaan doen en we zullen ook geen vreemde zaken ervaren, want daar hebben ze hier de voorsmaken en beginsel van genoten. Nou, dat was het vierde gebod. Zo'n hoofdzaken getracht voor uw aandacht duidelijk te maken. Misschien zijn er vele vragen over gebleven. Waarom heb je nou niet gesproken over dingen die op de Sabbat geheel niet mogen? Want de Sabbatskwesties zijn er al. Sabbatskwesties van dit wel en dat niet en dat kan en zo kan. Dat was in de tijd van de Heer Jezus al, weet u wel. Arend plukken en zo en die 38-jarige kranke die genezen werd op de Sabbat. Alle Sabbatskwesties worden in één moment opgelost. Als we aan begrijpen wat op de Sabbat onze plicht is. Want de Sabbatsgebod leert ons niet in de eerste plaats wat we laten. Want je kan heel je leven een nauw Sabbatsleven geleid hebben. Dit doe ik niet op zondag en dat niet. En dat is prijzenswaardig. Want ik veroordeel het heilige leven op de Sabbat niet. Maar als u daar verdienstelijkheid in zoekt, dan heb u het Sabbatsleven nog nooit begrepen. Sabbatsleven, dat is ons vermaken in God. In zijn dienst. Dat betekent, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. Hij is mijn toevlucht te alle tijden. Amen. Heere, er was veel uit uw onderwijs te overdenken. We hebben getracht in hoofdlijnen de gedachten der vaderen te vertolken, o God. Het mogen wat onderwijs hebben afgeworpen in de gemeente tot leiding, tot zaligheid, tot bestraffing, kon het zijn tot bemoediging om dat sabbatsleven hier te leren aanvangen. Verzoen het tekort, o God, en doet ons in uw dienst ons leven besteden. Zegen de waarheid naar uw welbehagen, gedenkt ieder in zijn arbeid, ook deze week weer in de veelvuldige taken die wachten, woont in ons midden, geeft ook in deze week, wanneer we nog andermaal midden in de week samenkomen rond uw woord, daarvoor belangstelling dat we weer in uw huis mogen zijn. Wij bidden voor het onderwijs, voor onze scholen, dat het planthoven des Heren mogen zijn en dat u daar wonen mocht, omdat we daar uw zegen over konden inwachten. Wij bidden van u, o koning van uw gemeente, of het u behagen mocht door uw heilige geest te arbeiden in onze verenigingen, wie er werk ook weer staat te beginnen. Doet ook daar al wonderen van bekering, Heere, wil u gedenken aan alle arbeid die ook door de Broeders Kerkenraad verricht wordt. We denken ook aan de arbeid in de tehuizen, de gestichten, de inrichtingen. Dat ook daar nog uw heerlijke naam groot worden. Wil, o koning van uw kerk, wonen. Ook in de ziekenhuizen, ook in onze plaats en ons al zo samen gedenken. Naar de trouw van uw verbond om Jezus wel. Amen. De slotzang, die vindt u in Psalm 105. De gemeente wordt bekendgemaakt dat met doopbewijs tot onze gemeente uit de gemeente van Oude Tongen is overgekomen. Leentje Adriana Wilhelmina Fluit. Wij zingen het vierde van 105. Gij volk uit Abraham gesproten dat zoveel gunsten hebt genoten. Het vierde van 105. Ga thans heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig, de Heere verheffen. Zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.